Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 14. Marcus 14, de versen 63 en 64 lees ik u voor. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Tot zover. Zijn wij hierboven Jezus veroordeeld. En letten op: onrecht en recht ontmoeten elkaar in het huis van de hoge priester. Jezus veroordeeld. Onrecht en recht ontmoeten elkaar in het huis van de hoge priester. Nadat de Heere Jezus een soort voorverhoor heeft ondergaan bij Annas, de schoonvader van Caiaphas, hebben zij hem gebracht tot Caiaphas. En tot degene die in der haast opgetrommeld zijn om de vergadering van het Sanhedrin bij te wonen. Ze zullen misschien niet allen aanwezig zijn geweest, maar dat doet er minder toe. Degene die ze hebben kunnen bereiken in die nachtelijke uren, die hebben ze bereikt. En die zijn ongetwijfeld gekomen. Want het is niet zomaar dat in deze heilige nacht de mensen bij elkaar geroepen worden om een vonnis te spreken, om een rechtsgeding te houden. Wij merken hieruit hoe groot en bitter de vijandschap en de haat is bij de leiders van het volk. Tegen Jezus. Bij de priesters, de ouderlingen, de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën. De draad van die vijandschap loopt door het hele evangelie heen. Telkens weer merken we die harde confrontatie met de mannen van naam en van kracht. De mannen die in die tijd de kerk vertegenwoordigden, de wet uitlegden, de rechten en inzettingen deden betrachten, die dagelijks bezig waren met de schriften om te onderzoeken wat God wilde, wat goed was. En wat kwaad, wat kon en wat niet kon. Juist de botsing met deze mensen was zo groot. Zij werden door Christus geconfronteerd met onder andere de verlorenheid. En dat wilden zij niet. Zij wilden niet toestemmen dat hun weg op de dood uitliep. Zoals een mens nog wel wil spreken van verloren gaan. Als je dit doet en als je dat doet of als je dat niet doet. Maar hij sluit zich af voor de waarheid dat wij verloren gaan. Zijn. En dat wij niet meer op een tweesprong staan, maar dat wij gekozen hebben tegen God. En op alle mogelijke manieren probeer toch de mens dat eind vast te houden. Want je voelt wel aan. Zijn hele godsdienst, alles wat hij doet of laat, tot in elkaar. als hij toestemt, zou stemmen, dat het verloren is. En dat wij aan de dood en aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat er maar één uitkomst is. God, die helpt in nood. En die zich groot maakt in Sion. Ja, zo was het toen, zo is het nu. En daarom is hij terechtgekomen bij de mannen van het Sanhedrin. Ze hebben zich niet geschaamd om er nachtwerk van te maken. Ze hebben zich niet geschaamd, ondanks het paasfeest, om alles bij elkaar te halen wat er te verkrijgen was. Ze hebben zich niet geschaamd om ook enkele boodschappers te sturen naar die buurten waar mensen wonen die je niet tegenop zien om voor een som geld de waarheid te veranderen in een leugen. Typisch dat de mens die het hardste schreeuwt, dat dat altijd nog blijkt te zijn degene die door alles heen breekt als het erom gaat de Heer Jezus en het heilige evangelie en de vrijheid die van Christus Jezus is om die aan te vechten en aan te vallen. Dan kijkt hij nergens naar. Want dan is het besef dat het om de waarheid gaat zo sterk, dat om der waarheid wil, mag hij alles doen. Mag hij alles zeggen. Mag hij midden in de nacht de zaak op stel te zetten. Het gaat immers tegen Jezus, die man die ze haten. Die man die een gevaar is voor het hele volk. Die man die als een kankergezwel zich bevindt in het lichaam van het volk. Ja, je merkt dat het toen ook waar was wat Bernhardi eenmaal zong. Zo zijt ge, maar deze Jezus wordt geacht als een pest voor de godloze wereld en heel het vrome nest. Dat precies opgaat. Dat die bitterheid en die vijandschap, want het is of hij, en dat neem ik niet. Ik wil het zijn. Ik wil het zijn. De verklaarder, de handhaver, de prediker van de wet en van de inzettingen. Dat wil ik zijn. En met alle gebrek ook de onderhouder van die wet. En als daar dan die persoon komt, die zegt, het lijkt nergens naar. Te vergeefs. Dan voelt u aan. Als er dan geen genade is in het hart. Dan openbaren wij onze tegenstand. En onze vijandschap. Zo is de Heer Jezus dan in deze nacht binnengebracht als een misdadiger. Gebonden. Hij is gebonden. Annas heeft hem gebonden weer naar Caiaphas gestuurd. En als hij daar dan staat, stil en bleek, dan is de raad vervuld van één begeren. Hoe krijgen wij een oorzaak waarom wij hem zouden kunnen veroordelen tot de doodstraf? Kijk, een goede rechter, maar die zijn er niet, een goede rechter, die heeft nooit op de achtergrond de gedachte, wat er ook gezegd wordt, maar die vent die moet dood. Natuurlijk niet. Hij zal luisteren naar het verweer van de aangeklaagde en van de advocaat. Hij zal, als het goed is, scherp luisteren of dat er nog een lichtpuntje is voor deze beklaagde. Dat is normaal. Of normaal, dat zou normaal moeten zijn. Want een rechter is er eigenlijk niet tot verdelging van het leven, maar tot behoud van het leven. Daarom heeft God altijd zo getorend tegen de krenking van het recht. Maar deze mensen hebben hun vonnis al lang geveld. Hij moet in ieder geval dood. Alleen, ja, we kunnen er geen vertoning van maken. Wij moeten natuurlijk officieel, moeten wij aan kunnen tonen dat hij een doodzonde heeft begaan. En dat valt niet mee. Want deze Jezus, die kon zingen wat wij uit Psalm 17 hebben gezongen. Dat hij altijd zijn plicht deed. En dat zijn mond altijd de taal van het hart sprak. En dat hij in alle oprechtheid voor God gewandeld heeft. Valt niet mee. Dan komen daar die gehuurde boeven. Die komen daar om allerlei dingen uit te kramen tegen de Heer Jezus. Eerst hebben ze zelf geprobeerd beschuldigingen tegen hem in te brengen, maar het lukt niet. Jezus zwijgt stil. Niet omdat hij bang is, omdat hij zich niet verweren kan, maar in dat zwijgen is een getuigenis, in de zin van, ik ga er niet op in. Op zulk minderwaardig gedoe ga ik niet in. En er is nog iets in zijn hart. Hij zal alleen de waarheid getuigenis geven. Een pijnlijke situatie. Dat mensen hier bezig zijn, en er zijn woorden genoeg. Want ze zijn het nog nooit van harte eens geweest met de Heer Jezus. Dus ze hebben woorden genoeg. Maar dat ze er toch niet uit kunnen komen. En dat die zwijgende man daar staat als een levende aanklacht. Het prikkelt hun geweten. Het prikkelt ook hun boosheid. Dat zou toch te erg zijn dat deze kans hun zou ontgaan, nu ze hem eenmaal hebben. Dan komen die valse getuigen naar voren en die zeggen allerlei dingen. Ze beginnen allerlei dingen op te halen uit het verleden. Vaak verminkt, zo hebben ze onder andere, hebben ze ook over de, over dat hij gezegd heeft, ik zal deze tempel afbreken. Dat heeft de Heer Jezus helemaal niet gezegd. Hij heeft gezegd, breek deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Maar hij heeft niet gezegd, ik zal de tempel afbreken. Ja, dat leek een zware beschuldiging. De tempel waar de Heere God woont. Maar de Heer Jezus gaat er niet op in. Op al die andere dingen ook niet, waarover ze beginnen te zeuren. Hij heeft er toch in het verleden al antwoord op gegeven, als ze hem aanvochten over de onderhouding van de Sabbat. En zoveel andere dingen over het eten met tollenaren en zondaren. Het is allemaal in het openbaar geschied en hij heeft in het openbaar geantwoord. Ze zeggen allemaal verschillende dingen. Maar bij dat getuigenis van de tempel, van die afbraak van de tempel, zegt de hoge priester, hij staat in het midden, op, en hij vraagt, antwoord gij niet? Nou begint het hout te snijden. Want ja, lastering, dat zou het mooiste zijn, als ze hem om lastering ter dood konden veroordelen. Want ja, niemand kan zeggen, hij heeft gestolen. Hij heeft dit gedaan, dat gedaan. Kan niemand zeggen. Hij heeft zelf toch wel gezegd, wie overtuigt mij van zonde? Dus er is niemand die wat dat betreft iets kan vinden. Maar lastering, dat is een geestelijk kwaad. Dat is een aanranding van God. Van zijn naam, van zijn eer, van zijn huis. Dat huis waar ze zo trots op zijn. Die tempel. Waar God woont. En daarom, het zijn valse getuigen en hun woorden klinken niet gelijkluidend, maar toch. Het is net alsof de hoge priester nu op het spoor gezet wordt. Of dat hij gaat denken, wacht. Die kant moeten we uit. Die kant moeten we uit. Daarom staat hij opeens op. Antwoord gij niet. Wat getuigen deze tegen u? Jezus zwijgt weer stil. Maar zijn stilzwijgen is meer dan een vertoog ter zijner verontschuldiging. Zijn zwijgen is een diepe aanklacht. Hij kan op zulke minderwaardige woorden, bedoelingen niet ingaan. En dan, ik zei, de hoge priester, die ruikt wat. Hij is op het spoor. Dan vraagt hem de hoge priester zelf, Caiaphas, zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende God? Daar heeft hij toch een ontdekking gedaan. Ja, dit is een vraag van het allergrootste gewicht. Het is niet voor het eerst dat deze zaak aan de orde komt. Eén keer wilden ze hem stenigen. Toen zei Jezus, ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Waarom stenigen jullie mij? We stenigen u niet om enig goed werk, maar we stenigen u omdat u een mens zijnde u zelf God gelijk maakt. U hebt gezegd dat u één bent met de Vader. En dat u eeuwig bent. En dat u het brood bent uit de hemel. Dat is het. Er is wel meer gebeurd. Als Jezus vanuit zijn goddelijke afkomst en zending sprak. Ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft. Zal in de duisternis niet blijven. Dan waren dat woorden die ze niet konden verteren. Ze dachten bij zichzelf, hoe kan dat? En Jezus heeft gezegd, als je dan mijn woorden niet gelooft, geloof mij dan om de werken die ik doe. Maar daar verzetten ze zich tegen. Tot het einde toe. Want dat zou betekenen dat zij, de wetende, de oordelende, de wijzen, dat zij bij hem moesten zijn. Om hem te vragen om uitkomst, om redding, om de weg. En dat willen zij niet. Dat willen ze nooit. Een andere keer is het ook gebeurd dat Jezus een man de zonde had vergeven. Hij had gezegd, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Toen ging er een gemor op van de scharen, van de schriftgeleerden, de fariseeërs en de wetgeleerden. Als een donkere wolk hing dat gemurmel in het huis, waar de mensen op elkaar gepakt zaten om te luisteren naar de woorden van de rabbi. Toen zeiden ze tegen elkaar, is dat nou voor onzin? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Wat verbeeldt die zeggen wel? Het was dus al eerder, telkens en telkens, hadden ze gemord, hadden ze gekletst erover. Wat denkt hij wel? Jezus zelf had het ook niet zo openlijk benadrukt. Het was ergens ook, ja, een geheim. De discipelen, die wisten het, die geloofden het. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar telkens zei Jezus, niet over praten. En als hij mensen ontmoette die hij beter maakte en die hem goddelijke eer bewezen en voor hem nederknielden, dan zei hij, niet verder over praten nog. Die het gelooft, die gelooft het om Gods wil. Die het niet gelooft, verwerpt hem. Die goddelijke antwoorden geeft. En dan voel je de ondraaglijke spanning. Want ze kunnen niet blijven vergaderen. Het moet gauw gebeuren. De hoge priester voelt, hier krijg ik iets vast. Hier moeten we heen. Deze kant uit. Zijt gij de Christus. De Messias. De geprofeteerde door de vaderen. De zoon van onze gezegende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nu wordt het stil in de zaal. Iedereen voelt, dit is een kritiek moment. Dit is de enige beschuldiging die overblijft. De vraag. Wie bent u? Wat zegt u van uzelf? Er is een uiterst grote spanning in de harten van de mens. De hoge priester staat en hij kijkt hem pal in het gezicht. Ja, dat weten wij uit de evangeliën. Hij bezweert hem in de naam van de levende God. Hij zet Jezus Christus onder ede. Vernederend voor de waarheid. Hij wordt onder ede gezet. God wordt als getuige aangeroepen. Dat hij het ziet. Dat hij het hoort. Dat hij erbij is. Ik denk dat alle mannen van hun banken zijn opgestaan van hun zetels. En dat ze met grote ogen en opengesperde oren hebben geluisterd. Wat zal die nu zeggen? Wat zal die zeggen? En dan gaat Jezus spreken. Nu! Hij heeft niets gezegd. Nu is de waarheid in het geding. Nu is naar de raad van God het moment aangebroken dat hij der waarheid getuigenis zal geven. En Jezus zeide, ik ben het. En ge zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komende met de wolken des hemels. Met andere woorden, deze weg is de weg naar de heerlijkheid. De weg naar de rechtvaardiging. De weg waarin uit zal komen dat ik dat alles zal erven wat mijn vader heeft beloofd. Dat is zijn geloof in deze benauwde zaal en in deze benauwende omstandigheden. Hij zegt, ik ben het. En tegelijkertijd, terwijl dit woord hem het leven zal kosten, blijft hij staan. Jullie zullen mij zien komen op de wolken des hemels. Zittende aan de rechterhand van God als rechter over levende en dood. Dat is een getuigenis. Zo ontzaggelijk groot, zo'n geloofsgetuigenis ook, dat moet hun wel als een dolk in het hart gestoken hebben. De man die bijna dood is en vergeten dat deze man komende is tot een oordeel. En dat hij met de wolken van de hemel zal komen, waar hun profetieën, denk aan Daniel enzovoort, waarvan gesproken staat dat hij komt met de wolken. En voor het aangezicht van de oude vandaag zal naderen deze Messias. Dit klinkt hun als iets vreselijks in de oren. En dan scheurt de hoge priester zijn klederen. En zegt, we zijn aan het einde, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Is hij bedroefd? Oh nee, hij is niet bedroefd. Hij is blij. Scheuren van de kleding. Laten we de vraag even in het midden laten of dat mocht door een priester. Maar het scheuren van de kleding was een teken van rouw. Van ontzetting. Van verontwaardiging. Dan was hij vreselijk verdrietig. Job scheurde zijn kleed toen al zijn kinderen waren omgekomen. Je leest het meer in de schrift. Als mensen door een grote slag en een verdriet getroffen werden, hebben ze hun kleren gescheurd. En as op hun hoofd gegooid. Zo is het bij Caïphas niet. Hij kan met moeite zijn gezicht in de plooi houden. Want zijn hart lacht. Hij is zo blij. De oplossing is hem in de schoot geworpen. Dat hij die toch de hoge priester is, dat hij nou de verlossende vraag heeft gesteld. En het verlossende antwoord los heeft weten te krijgen. Waarop hij des doods schuldig verklaard kan worden. Hij kijkt heel ernstig. Hij houdt met grote inspanning zijn gezicht in de plooi. Hij doet alsof het hem vreselijk aangrijpt, die godslastering van Jezus. En hij roept het uit met plechtige stem. Mannen, wat hebben wij nou nog getuigen van nodig? Er zijn van die randgevalletjes in de wet, waarvan je moet zeggen, ja, wat moet je doen? Daar hebben we toch al zo druk mee. Maar dit, nee, dit is duidelijk. Dit is lastering. Dit is lastering. Daar staat in Leviticus geschreven dat zo iemand moet gestenigd worden, die God lastert, zijn naam misbruikt. Of in overmoed en hoogmoed door alle grenzen heen breekt en zichzelf vergoddelijkt. Die mens is, die moet sterven. Eer dat hij nog meer kwaad aanrichtte, moet hij sterven. Dat is duidelijk. Het is een valse profeet. Een valse profeet. Ja, hij zegt wat niet waar is. Als hij de zoon van God is, dan zou hij hier zo niet staan. Dan zou er wel wat anders aan de hand zijn. En dan nog durven te zeggen dat hij aan de rechterhand van God zal zitten. Nee. Jullie hebben de lastering gehoord. Wat denk je? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Wat een onrecht. Wat een onrecht. Want hij is God. De Zoon van God. Hij heeft het uitgesproken in zijn omwandeling op aarde. Die wonderbare eenheid van de Vader en hem. Hij heeft het in zijn woorden, maar ook in zijn daden geopenbaard. Je zou zeggen, stikvreemde mensen, ongelukkige mensen, die hebben al een conclusie getrokken. Die hebben al gezegd, ja, wat het is, we weten het niet, maar het is geen zondaar. Want wij weten, God hoort de zondaar niet. Erover bekend. Dat hebben jullie ons altijd zelf geleerd. Ze hebben er tegen gevochten in hun leven. Hij werpt de duivel uit door de overste der duivelen, Beelzebul. Ten slotte hebben ze tegen licht en beter weten in, hebben ze hem in de hoek gedrukt van het satanische. Van het verfoeilijke, waar hij niet naar mag luisteren. En nou oordelen ze hem des doods. Wat een onrecht. Want ze veroordelen hem om wat hij echt is. God, Zoon van God. En er is niemand van de hele raad die het tegendeel kan bewijzen. Dat hij het niet zou zijn. Ze veroordelen hem hier op grond van zijn waarheid. Dan moet het bij hun een leugen zijn. Bij hun is het alles leugen en bedrog. Bij ons. Onrecht. Je hebt dat Psalm 82 gehoord van die achtbare godsvergadering. Die oordelen uitspreekt. Maar alle fundamenten werden omgestoten en het recht wankelde. Het was enkel boosaardigheid. Enkel onze platvloerse godsdienstige vijandschap. Waarin we niet toe willen stemmen. Hij heeft gelijk. Hij is de weg. Dan heb ik geen weg. Hij is de waarheid, dan ben ik de leugen. Hij is het leven, dan ben ik de dood. Dat wilden ze niet. Dat kon toch niet. Want dan moest er een heel mens op zijn. En een hoer en een tollenaar, die weegt nog niet zo zwaar. Die heb je nog kans dat die weggeblazen wordt. Maar een eikenboom der gerechtigheid. Gelovige mensen. Om die opzij te zetten. Ja, maar dat gaat. Dat is, je zou zeggen, onmogelijk. Onmogelijk. Behalve, ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar op ons gezien zou je zeggen, het is onmogelijk om zo'n mens, zo'n boom te ontwortelen. Hij blijft staan. En hij zal, al staat er een eeuwige dood in hem en om hem, hij zal toch blijven staan. Dan maar naar de verdoemenis. Dan maar naar de hel. Maar ik doe het toch. Ik doe mijn eigen zin. Is zo een mens, zo is een mens. Dat je dat de mens zalig wil worden. Of dat kinderen zalig willen worden. Wel nee. Daar hebben we geen zin in. We willen dat wel. Zoals we denken. Maar als ik toch mijn eigen zin maar krijg. Toch mijn eigen zin maar kan doen. Maar ik wil niet wat God wil. Wat een toestand. Wat een staat. Wat een verlorenheid. En wij kunnen de zaak een beetje oppoetsen. We zeggen, ja, gelukkig maar dit, gelukkig maar dat. Maar daarmee is de zaak niet opgelost.
dan is de zaak niet opgelost. Die kan God alleen maar oplossen. God alleen. En dat doet God. Er is God vandaag mee bezig. Vanmorgen ook onder ons. Hij is des doods schuldig. Allemaal. Nou ja, niet allemaal. Toen de hoge priester zo het rijtje afging. En jij? En jij? U? Des doods schuldig. Des doods schuldig. Des doods schuldig. En toen kwam hij opeens bij een man. En die schudde zijn hoofd. Die zei niks. Maar hij schudde wel zijn hoofd. Toen dacht de hoge priester. Zie je wel. Ik vertrouw hem niet. Ik heb hem al lang niet vertrouwd, die kerel. Dat was Nicodemus. Die niet medebewilligd had in hun raad. Om hem te doden. Dat is een stille man. Hij bekleedde een hoge positie bij het Sanhedrin. Hij was zeer gezien. Bij vriend en vijand. En hij durfde geen oordeel uit te spreken. Des doods schuldig. Hij schudde maar stil met zijn hoofd. Hij dacht nogal lang geleden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Wonderlijke nacht. Deze had niet medebewilligd met hun boze raadslagen. Maar verder, het hele rijtje, des doods schuldig. Nou, zij Revius al. En wij. En het is al veel ouder. Dat wij dat gedaan hebben. Dat wij hem die slagen kosten. En die hoon. En dat oordeel. Daar heeft hij gelijk aan gehad. Tuurlijk. Wij zijn daar niet letterlijk bij geweest. In levende lijven. In de zin. Wij bestonden toen nog niet. Maar we bestonden toch wel. Want wij horen allemaal bij dat ene huishouden, weet je wel, van Adams zonen. En in die zin waren wij er allemaal bij. Daar kwam nog bij dat wij ook godsdienstige mensen zijn. En dat waren het allemaal. Godsdienstige mensen. Hoe zijn wij daar dan bij? Wij zijn er op die manier bij dat wij Jezus Christus niet het eerste en het laatste woord gunnen. Wij zijn erbij in de handhaving van onszelf. Zoals diezelfde Benadi ook eens in datzelfde lied zegt. Ook Jezus wordt wel eens een plaatsje gegund. Maar nimmer voor het kalf en de ram en de rund. Onze offers, onze dagen, ons weg, ons leven. Daar niet, dat moet blijven staan. Dat Jezus Christus mij in de crisis brengt, zodat er totaal niets overblijft dan ledigheid en doodschaduwen, dorre beenderen, dat wil er bij mij niet in. En als hij mij dat komt vertellen, ben ik het niet met hem eens. Dan denk ik, was die maar dood. Zo. Ja. Hoe komt dat nou, dat in dat huis van de hoge priester dat onrecht, zo, wij zouden zeggen, dat onrecht zegeviert, dat onrecht de overwinning behaalt? Want het is en blijft toch onrecht. Jezus heeft de waarheid gesproken. Ik ben het. Voor God en de mens heeft hij de goede belijdenis gedaan. Ik ben het. Ik ben de Zoon van God. Dat klinkt natuurlijk in de oren van hoogmoedige mensen. Klinkt dat ontzettend arrogant. Waarom klinkt dat zo arrogant? Nou, omdat ik het ben. En als ik het ben, kan hij het niet weten. En dat wij het zijn.
Maar hoe komt dat nou, dat onrecht daar geschiet? Wel, ik zei in dat thema, kijk, in die gedachte, onrecht en de recht ontmoeten elkaar in het huis van de hoge priester. Er is ook nog recht. Er is ook nog recht. En dan moet je eens goed opletten. In Adam zijn wij gevallen. Wij zijn gevallen aan die zonde dat we als God wilden zijn. En eigenlijk boven God uit. De Satan heeft onze hoogmoed opgewekt. Onze innerlijke boosheid is gegroeid als het ware tot een boze daad. En we hebben het gedaan. Als God zijn, dat trok ons aan. Kennende goed en kwaad. Zoals we dat nog zo graag weten. Kennende goed en kwaad. We hebben geen erg dat dat onze doodzonde geweest is. Kennende goed en kwaad. Nee, dat vinden we heel goed. Goed en kwaad. We kunnen niet meer onschuldig God uit laten maken. Hoe het is, wat het is en wie het is. Kunnen we niet meer. Dus die mens, die greep en vergreep zich als het ware aan God. Dat kon nooit lukken. Dat kon niet lukken, want God is God en God is in de hemel en God is de schepper en God is de vader. God is de allerhoogste majesteit. Die kan zich niet door zo'n mug van zijn troon laten trekken. Ganselijk niet. Dan heeft God, die heeft die mens aangesproken. God heeft gezegd, ja jongen, je wil dus God wezen, maar nou ben je een slaaf geworden. Dat moet je maar zijn ook, in het zweet van je aanschijn moet je je brood verdienen. En vrouw, jij wilde ook zo graag belangrijk en goddelijk zijn. Je leven zal ook staan in het teken van druk en verdriet. En straks, aan het einde, dan keer je weder tot het stof waaruit je genomen bent. Maar eerst had God gezegd, als je daarvan eet, als je mij gelijk wil wezen, als je mij ongehoorzaam bent, als je mij niet meer lief hebt, dan moet je de dood sterven. Dan ben je een lasteraar. Dan ben je een grote lasteraar. Wij waren geen God. God is alleen God. Een groot stuk van de theologie wordt gedragen door de verborgen stelling, wij zijn God. Beelddragers van God. Wij, het wordt zo niet openlijk gezegd, maar daar moet het op uitkomen. En dat is nou onze doodzonde als God zijn. Gij zult de dood sterven. Hier komt nou de tweede Adam, dat wil zeggen die in de plaats van die eerste Adam komt. Hij was God en is God. Maar hij werd mens. Hij sprak in zijn mens zijn de waarheid. Als hij zich zoon des mensen noemde of zoon van God. Hij had altijd gelijk. Hij was God uit God en licht uit licht. Ik en de Vader zijn één. Eer Abraham was, ben ik. Maar hij staat in mijn plaats. Ik was geen God, maar ik wilde wel God wezen. Hij was God en wilde wel mens wezen, worden. Om in onze plaats te komen. En nu merk nou eens op de wonderlijke leiding van God. De raadslag van God. Nu kan hij maar om één ding veroordeeld worden. Wat? Wat ik gedaan heb. Hij kan alleen maar veroordeeld worden om mijn zonde. En wat is mijn zonde? Dat ik een godslasteraar ben. Ik heb mij toegeëigend wat het mijne niet was. Ik heb de ladder op willen klimmen. Ik heb God van zijn troon af willen doen. En gezegd, laat mij daar maar zitten. Ik weet het zelf wel. Ik wil zelf uitmaken wat goed is en wat kwaad is. Ik wil die geheime kennis hebben. Ik wil niet van bovenaf, ik wil niet in afhankelijkheid, dat wil ik niet. Ik wil zelf mezelf zijn. Dat was mijn zonde. En nu moet naar de eeuwige raad van God, nu moet dit moment aanbreken. Dat Jezus Christus om mijn zonde veroordeeld wordt. O wonderlijke raadslag, terwijl hij het is. Hij is zoon van God. Hij is Christus gezalfde. Hij hoeft er niet om te liegen. Ik ben een leugenaar, want ik ben het niet. Wat is de mens die een worm is en des mensenkind die een maden is? Het is allemaal niets. Ik heb het nooit waar kunnen maken. Maar hij heeft het waar gemaakt dat hij is. De prijzen tot in eeuwigheid. Wie is deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zo was zijn leven. Maar nou moet hij de leugenaar zijn. Nou moet hij de aanrander van Gods eer worden. Nou moet hij de man worden die lasterlijke woorden sprak tegen God. In mijn plaats. En moest je kijken. Onrecht, ja. Want hij was wie hij zei te zijn. Recht. God laat de lijnen samenkomen. Het huis van de hoge priester. In de achtere godsvergadering. Daar moeten ze het maar uitmaken. Maar God is erbij. De rechter. Over alle dingen. En God zegt ook. Niemand hoort het. Des doodschopig. Want jij, Jantje, Pietje, hoe je ook heet, jij hebt jezelf Gods zoon gemaakt. Jij hebt jezelf op de troon willen zetten. En nou spreekt de Vader in de hemel als rechter. Rechter, dus doodschuldig. Dat is het recht, midden in het onrecht. Wat is dat ontzaggelijk diep, ik kan het niet peilen. Ik zie het maar een klein beetje in de vette schemerlichten. Je zegt, ja, daar ligt een geheim in. Hij moet om deze zonde geoordeeld worden. Dit moet de reden zijn. Hierom zal hij des doods schuldig verklaard worden. Dat hij zich Gods zoon genoemd heeft. Hij was het. Maar ik was het niet. En ik wil hem toch wel wezen. En nou zegt God. Dan moet je sterven. Je bent dus doodschuldig. Adam. Oh, wat is dat ontzettend. Ontzettend. Hij is des doodschuldig. Alle veroordeelden hem. Nou, dat zou het ergste nog niet wezen. Dan zou je nog een beroep op God kunnen doen. O God, gij ziet het. Zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Maar dat kan niet meer. Dat kan niet. Want Jezus Christus hoort in de stem van de hoge priester, de stem van de Vader. Hij is des doodschuldig. God zet het stempel erop. Dat is zijn recht. Zijn recht. Gij zult de dood sterven, aanranders van mijn eer. Dat je tot stof wederkeert, dat was echt nog een verzachting hoor. De mensen doen wel alsof dat het ergste is, maar dat is het ergste niet. Dat was een gematigd oordeel toen de Heere later tegen de gevallen Adam zei. En gij zult, zijt stof en gij zult tot stof wederkeren uit de aarde waarvan ge genomen zijt. Was werk nog niet. Want toen had God al in zijn raad besloten. Gij zult de dood sterven, mijn zoon, mijn Christus, mijn uitverkorene. Wij mogen nog tot stof wederkeren. Maar hij moet de dood sterven. O, dat geeft nou de ruimte tegelijk.
in deze verstikkende, benauwde zaal bij de hoge priester. Waar het onrecht heerschappij voert, daar is tegelijk, mensen, je zou je verstand er toch van verliezen. Daar is gelijk recht en niemand ziet het. Daar wordt recht gesproken door de hoogste God en niemand weet het. Jezus alleen. Maar wel mogen wij vanuit die zaal verlatende, nu in de wijdheid van dat heilige evangelie, die lasteraars toeroepen. God heeft bij hem hulp beschoren. God heeft door hem een deur geopend voor jou, dief, Achan, lasteraar, hoogmoedige zondaar. Ik, God, God heeft een deur geopend. God trekt ons naar de lijdensweg van de Heer Jezus Christus, opdat er een pijl in mijn hart zou blijven haken. Ik, om mijnentwil, jammerlijke, walgelijke zondaar die ik ben, die zijn beker heeft gevuld en zijn kroon heeft gevlochten, is doodschuldig. Het moet toch niet? Nee, het moet wel. Dit kan toch niet? Zulke gemeenheid? Ja, het kan wel. Daar zie je ze elkaar ontmoeten. Onrecht, recht. En het is een druk die op het hoofd en de ziel van de middelaar zal drukken tot in de hel toe. Maar nu mag ik ook een ieder toeroepen die daar met aanklachten zit, waar je mond niet tegenover open kunt doen, omdat diep in je hart je weet, het is allemaal waar. Het is waar. Het is waar. Mijn geweten beschuldigt me, maar het is waar. Ik heb tegen hem zwaar en altijd weer misdreven. Ik mag u toeroepen. Vader heeft gezegd als rechter. Hij is des doods schuldig. En dan zegt hij tegen u. Kom maar uit je hol. Kom maar uit de gevangenis. Kom maar uit het pesthuis waarin je je eigen gebracht hebt. Ik maak je vrij. Ik vergeef je al je ongerechtigheden en ik gedenk ze niet. Zie op hem. Het lam dat is doodschuldig is verklaard. Wie zou er dan te erg zijn? Te goddeloos. Wie zou kunnen zeggen voor mij kan het niet meer? Wie zou dan nog durven zeggen, mijn zonde is te groot dan dat ze me vergeven worden? Dat kan niet, want vader heeft gezegd tegen zijn eigen kind, jij bent des doods schuldig. Amen.